Welkom bij de podcast Leiderschap in Onzekere Tijden met Janka Stoker en Harry Garretsen. Het is bijna kerst. Het jaar is bijna voorbij. Hoe kijken jullie terug? Wat voor jaar was het?
Nou, het was een heel bijzonder jaar. In de zin dat als je aan januari bijna een jaar geleden denkt, toen zaten we nog midden in de pandemie. Volgens mij vorig jaar kerst hadden we nog een lockdown.
Ja, klopt.
En ik weet niet hoe het iedereen vergaat, maar mij denk ik, ja, die lockdown lijkt al heel lang geleden. Dus iets wat toch behoorlijk heftig was, de hele pandemie, corona. Eind februari hebben de laatste maatregelen afgeschaft. Lijkt al een eeuwigheid geleden. Want er is
sindsdien heel veel. Dat we ons leven weer konden oppakken.
En we dachten dat. En dat is dus niet helemaal op de oude manier gebeurd, zullen we maar zeggen. Dus nee. dat is toch wel wat vooral bijblijft.
Ja, inderdaad. De oorlog valt het meest op. Corona valt het meest op.
Ja, nou ja, en er is dus heel veel veranderd. Hè. In organisaties is het zo dat mensen nu echt. Dat thuiswerken is gebleven. Ja, dus het hoeft niet meer, maar mensen willen het wel. Dus het zoeken naar vormen van hybride werken is in organisaties heel belangrijk. Ja, en in de maatschappij, zou kunnen zeggen, de grote verandervragen die staren ons natuurlijk nu levensgroot weer aan. Nadat we corona en de crisis een beetje gehad hebben, komen er weer nieuwe crisis op ons af. En blijkt opeens dat er allerlei problemen zijn, ja, waar we met z'n allen oplossingen voor moeten vinden.
Ja, nou ja, zometeen eerst de kerstdagen en oud en nieuw. Kan je als leider eigenlijk een beetje vrij nemen tussen kerst en oud en nieuw, terwijl je personeel misschien moet werken?
Nou, als dat laatste moet je natuurlijk een beetje mee uitkijken. Dat jij niet het imago zit van ik vier lekker kerst en veel succes.
Ja.
Dus dan moet je, ja, als dat het beeld is, dan is er iets mis. Maar ik denk toch dat in de meeste organisaties geldt dat zowel de baas of de leider, of hoe je het noemt, de manager, tijd vrij neemt. Maar ook de werknemers dat natuurlijk doen. Dus dat goed is afgesproken.
En de kerstboodschappen ook al in huis?
Nog niet.
Nee, maar dan ga je
ik heb nog even. Hè? Laatste dag daarvoor is altijd de winkel altijd heel druk.
Ja, ga je wel een beetje op de prijs letten ook?
Ja, maar ik moet zeggen dat met kerstboodschappen is dat misschien dan wel net weer wat minder relevant. Ja, dat is één keer per jaar.
Dan kan je gewoon lekker uitgeven.
Oh, net een 13e maand krijg je op de universiteit. Hè? 13e maand gehad.
Dat scheelt dan weer.
Ja.
De inflatie is een groot probleem en dat blijft nog wel even zo.
Huilen bij de kassa. Ja, omdat het gewoon niet te betalen meer is.
Ik heb standaard mijn kassabonnetjes op de koelkast hangen. Omdat ik dan ook kan vergelijken, wat kostte die vorige week of twee weken geleden of vorige maand? En dan zie je alleen maar de prijzen oplopen.
Ja, de afgelopen maanden in Nederland te maken met de torenhoge en ook ongekende in inflatie. Begon al een beetje toen we uit de coronacrisis kwamen. Natuurlijk verder ook opgestuwd door de oorlog in Oekraïne. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Wat ik een beetje gemist heb de afgelopen maanden is eigenlijk toch wel dit.
Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt?
Ja, tijdens de coronacrisis regelmatige persconferenties. Twee keer ook een toespraak uit het torentje. Nu blijft het toch een klein beetje stil. Worden we een beetje goed deze crisis doorgeleid?
Nou, deze toespraak was de eerste van Rutte uit maart. Ja. Toen je hoorde het aan de gedragen stem. Hier is iets ernstigs aan de hand. Daarna gingen we over persconferenties. Bijna maandelijks in de coronapandemie.
Wekelijks,
ja. En dat is verdwenen, terwijl er toch nog steeds heel veel aan de hand is. Dus het opvallende is wel, daar waar we terecht, bij, zeker in het begin, maar ook daarna bij de coronapandemie, door onze opperleider, de premier, werden aangesproken. En dat hij ook verscheen en met ons meedacht en een verhaal had. Zien we dat nu die pandemie wat uitgeblust is, maar dan nog steeds voor het gevoel van heel veel mensen. De torenhoge prijzen, waar gaan we naartoe, het stikstofdossier, is die toch veel meer onzichtbaar. En verschijnt die niet, of niet nauwelijks, met dit soort boodschappen in het openbaar.
Ja, is dat slecht?
Nou, kijk, je moet ook oppassen dat je niet, bij wijze van spreken, elke week vanuit het torentje het land gaat zitten toespreken. Want voor je het weet heeft het geen effect meer.
Nee, kijk niemand meer.
Dus je kan moeilijk elke dag zeggen, mensen, ik begrijp uw pijn en het is allemaal vreselijk. Dus je moet dat wel heel goed doseren. Tegelijkertijd is het zo dat het wel helpt als jij als leider laat zien dat je er bent. En dat je snapt wat er aan de hand is. En dat je met mensen meevoelt. En dat we er samen voor staan. Dus het is een soort van ja, zoeken naar een evenwicht. Dus enerzijds niet voortdurend benadrukken hoe erg het is. En aan de andere kant wel laten zien dat je snapt wat er aan de hand is. En wat dat met mensen doet.
Maar het meevoelen, dat leek lange tijd ook niet aan de hand te zijn. Want pas de nacht voor Prinsjesdag werd er een energieplafond met stoom en kokend water in elkaar gezet. Het leek toch een beetje zo van, ja, geen idee wat er aan de hand is.
Nou, het duurde heel lang. Ook omdat eerst werd aangekondigd dat het technisch in de begroting ook niet kon. Dat er dus in het kalenderjaar 2022 eigenlijk geen maatregelen meer konden komen. En dat hals over kop werd dat alsnog gedaan. Dus dat wekt niet de indruk dat het al enorm beklijfd was bij onze leiders zelf, bij de regering. En het is ook heel erg een voorbeeld van een technische oplossing. Hè? Want zo'n prijsplafond, hoe nodig ook en hoe belangrijk ook, dat we aan het inflatieprobleem waar heel veel mensen mee, wat we net hoorden, ook mee worstelen. Dat daar het kabinet iets aan doet. Maar anders dan bij dat coronafragment van Rutte is denk ik ook de behoefte bij veel mensen van, ja, is dit tijdelijk of niet? Is de wereld permanent veranderd? Hoe gaan we dan met die schaarse energie die deels achter deze hogere inflatie zit, is die dan weer voorbij als het prijsplafond is ingesteld? Ja, daar gaat het minder over. Het gaat heel erg over een soort hobbel. We hebben nu een probleem. Weer een brand die moet worden geblust. En daar helpen wij u bij. En daarna gaan we weer terug naar de oude wereld die we hadden. En veel mensen denken ja, dat is niet zo.
Nee, het is een soort crisismanagement eigenlijk. Dus we moeten dit even voorbij en ja, dan wordt het wel weer beter.
Ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus het zijn meer onzekere tijden dan dat we in een soort van crisis zitten. En dat vraagt natuurlijk eigenlijk om iets anders dan dat je zegt van, nou, als we dit nu maar even oplossen, even de winter door, dan wordt het daarna weer goed. Ja, we weten helemaal niet hoe het daarna wordt.
Nee. En de uitspraak van minister Kaag is ook een beetje blijven hangen. Zij zei van, we worden met z'n allen een klein beetje armer. Ja, zullen sommige mensen misschien denken van, dat is makkelijk zeggen voor jou als je zoveel verdient.
Ja, dat ze worden, collectief wordt Nederland armer als energie die we importeren heel veel duurder wordt. Maar de vraag, dus, interessant is natuurlijk, het is een verdelingsprobleem. Hè? Wie dragen dan de lasten? En als je daar niet heel duidelijk over bent en ook niet geloofwaardige keuzes maakt, dan is het heel begrijpelijk dat mensen dit soort reacties vertonen tegenover de politiek.
Ja, ja. Waarbij ik overigens denk ik, dat is altijd heel erg makkelijk. Hè? Dat je dus als je leider zou moeten zijn, dat je dan maar ook zeg maar precies hetzelfde zou moeten verdienen als iemand die maar een soort van minimumloon heeft.
Nee, dat misschien wel niet. Maar aan de andere kant is het misschien ook makkelijk om te zeggen, we worden iets armer als je misschien zelf iets minder merkt.
Nou, kijk, waar het volgens mij om gaat, is dat je in haar geval als minister van Financiën en lid van het kabinet goed kunt uitleggen wat het betekent dat we met z'n allen armer worden. En dat is precies volgens mij wat Harry ook bedoelt. Dat je zegt, kunt uitleggen, en hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En dan is volgens mij of je zelf zeg maar een ministersalaris krijgt of niet, ik denk dat voor mensen veel meer interessant is op het moment dat je snapt waarom dan bepaalde keuzes gemaakt worden.
Maar wordt het goed uitgelegd? Want ja, een deel van de problemen komen ook door de sancties die Europa tegen Rusland heeft ingesteld. We worden er zelf ook door getroffen eigenlijk ook. Er zullen misschien ook mensen zeggen van, ja, het zou wel, ik vind het heel erg wat er in Oekraïne gebeurt. Maar ja, wij moeten ook leven hier.
Dat is ook een goed, heel terecht. En ik denk dat het niet goed uitgelegd wordt is het idee dat we voor een aantal van deze vraagstukken die met elkaar samenhangen, dus de hoge inflatie komt door hoge energiekosten die zijn gestegen, en dat heeft alles met de oorlog te maken. Maar voor de komende jaren blijft de vraag naar energie veel groter dan het aanbod, nog los van wat Rusland gaat doen. Ja. Dus ik denk dat wat we te weinig doen is mensen erop wijzen, en dat heeft ook te maken met het stikstofdossier, je kunt al die dossiers erbij halen, is dat we hier met een lange termijn verandering te maken hebben, waar we met z'n allen op zoek zijn naar hoe Nederland daar uiteindelijk beter uit kan komen, in plaats van iets wat in het voorjaar moet worden opgelost. Een vuiltje, een storm die voorbij gaat, slecht weer. En daarna gaan we weer op de oude voet verder. En het kabinet onder de leiding van Rutte heeft in ieder geval de neiging om vooral het als een hobbel te presenteren. En veel mensen geloven dat in hun achterhoofd, denk ik ook niet. En daar komt een deel van de onvrede, denk ik, vandaan.
Ja, want inderdaad, sommige mensen zullen misschien enigszins gerustgesteld zijn nu er een energieplafond is. Zo van, nou, we hebben even een klein beetje lucht. Maar het energieplafond kan natuurlijk niet jarenlang doorgaan. Zoveel geld is er niet. En het ergste moet misschien wel komen ook dan.
Ja, en dat moet je dus dan vertellen. Volgens mij, je kan volgens mij niet alsmaar zeggen van, nou, het komt wel weer goed, het komt wel weer goed. Het betekent dus ook dat het vervelend gaat worden. Waar het om gaat is dat je, en dat is volgens mij ook wat zo ingewikkeld is aan leider zijn in dit soort tijden, is dat je dus eigenlijk ook zeg maar de slechte boodschap goed moet kunnen uitleggen. En wat helpt is als je een aantal dingen met elkaar kunt verbinden en dus ook echt kunt uitleggen waarom het dan zo is. En op het moment dat je elke individuele situatie ook een beetje als een soort van crisis beschouwt, hè, dus dat hele stikstofdossier ook weer als iets ziet dat los is, dat moet worden opgelost met een aantal afspraken, maar nog steeds niet naar de lange termijn kijkt. Want uiteindelijk heeft het natuurlijk heel veel dingen met elkaar te maken. Ja, dan maakt het ook dat mensen zeggen, nou, regel dit dan maar voor mij.
Ja, en het is ook een beetje onzichtbaar inderdaad, de politiek. Premier Rutte werd ernaar gevraagd door Sven Kokkelman een paar maanden geleden.
Ik ga u eerst zeggen hoe ik aanvankelijk reageerde op die kritiek. Toen dacht ik, een beetje zielig naar mezelf. Van ja, ik was toch 3 keer met boeren op pad. Ik ben naar Groningen geweest.
Dat vond u zichtbaar?
Nee, nou ja, dat was allemaal uitgezonden op televisie. Nee, ik kom zo bij uw punt, want u heeft absoluut hier een punt. Ik ben op bezoek geweest bij zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties. Dus ik dacht, nou, dat is een lekkere kritiek. Hoe terecht is dit? En toen dacht ik, maar luister nou eens even, Mark. Je doet het nou best een tijdje. Als nou mensen zeggen, waar was die Rutte? En had je niet, dan is dat meestal terechte kritiek.
Nou, terechte kritiek, dit was een paar maanden geleden.
Ja.
Enige verandering gemerkt?
Nou, mag ik even iets zeggen? Want het gaat niet om die verandering. Maar één is zeg maar dat je dus überhaupt zelfreflectie toont. Hè? En dat je dus zegt van, nou, ik vond mezelf een beetje zielig. Dat vind ik dus supersterk. Want dat is namelijk iets wat leiders trouwens overigens altijd hebben bij verandering. Dat ze zelf zeggen, ik heb het al 3 keer uitgelegd. En dat vervolgens blijkt dat een heleboel mensen dat niet hebben gehoord. Dus dat je altijd dingen veel en veel vaker moet vertellen dan je zelf misschien denkt, dan herhaal je het maar 100 keer, maar het zijn telkens andere mensen. Hè? Dus, dus dat is 1. Dus ik vond die zelfreflectie wel heel erg mooi. Het tweede is natuurlijk vervolgens, oké, als je dit dan hebt ingezien en tegen jezelf hebt gezegd, maar luister eens even Mark, wat heel mooi is, dan is natuurlijk vervolgens de vraag, oké, mooi 1 keer bij Sven Kokkelman, maar zien we nou daarna dan ook een gedragsverandering? Nou, kan je zeggen, ja, dat is misschien nog te vroeg om dat te zeggen. Maar wat dat betreft zien we niet dat daarna is er niet zo heel veel meer gebeurd, denk
ik. Nee, er is niet zoveel veranderd, toch?
Nee, wat mij betreft ook niet. Dus dat Mark een beetje reflecteert op Mark, hè, zoals hij dat zelf net deed, dat is inderdaad prima, want dat is wel waar het mee begint.
Maar
begint het wel mee. Ja. Maar uiteindelijk het vervolg. En er zijn voorbeelden, om nog even bij het energievoorbeeld, als je dat hanteert. Macron bijvoorbeeld, de Franse leider. Die heeft bij de aankondiging van de maatregelen voor deze winter heel sterk meteen het verhaal eraan verbonden. Van ja, het wordt niet voorlopig de komende 10, 15 jaar niet meer zoals het was.
Afgelopen zomer zei dat al, hè?
Ja, daar bereiden we daar ons maar op voor. Ja. En dan, dat geeft een hele andere insteek dan zeggen van, nou, we hebben iets op te lossen en daarna gaan we op de oude voet verder, even kort. En Rutte is toch iets meer van dat laatste model, ondanks zijn goede voornemens, zelfreflectie. Mm-hmm. Zien we daar vervolgens bij heel veel onderwerpen heel weinig van. Of hij besteedt dat uit, bij stikstofdossier, de pijnlijke keuze. En dan blijkt als iemand die dat wel meteen benoemt, van het wordt niet meer zoals het was, Remkes. Die blijkt dan ook voor boeren best een harde boodschap bijvoorbeeld te hebben. Maar de geloofwaardigheid daarvan, omdat dat appelleert dan, omdat ook boeren en andere betrokkenen wel weten dat het niet meer zoals vroeger wordt, appelleert hij aan iets wat geloofwaardig is. Ja. En daardoor misschien ook meer applaus krijgt, of in ieder geval beter in staat lijkt om bijvoorbeeld draagvlak voor pijnlijke maatregelen te creëren dan het kabinet het zelf kan.
Ja, zoals inderdaad, nou ja, wat je zegt, Frankrijk, de toespraak, Scholz ook in Duitsland, heeft ook gezegd van, we blijven jullie steunen. Hebben ze in Duitsland en in Frankrijk betere leiders dan wij hier?
Nou, dat moet je altijd, uiteindelijk de historie moet dat uitwijzen. En vervolgens is het zo dat bij de verkiezingen gaan ze misschien wel weer sneuvelen. Je ziet overigens wel dat op het moment dat er crisis zijn, dat leiders vaak daar gebruik van maken en ook dan hoger gewaardeerd worden. Hè. Dus bijvoorbeeld het feit dat Macron werd herkozen had ook heel erg te maken met het feit dat hij eigenlijk op het juiste moment, dat er op het juiste moment verkiezingen waren, namelijk in crisistijd. Hè, dus dat we dan onze leiders belangrijk gaan vinden en ook hoog waarderen, dat maakt bijvoorbeeld soms dat ze herkozen worden zonder dat je nou per se kan zeggen, Macron is ook een betere leider.
Maar stikstof is niet het enige om de natuur te beschermen. De overheid heeft zichzelf doelen opgelegd die gewoon onhaalbaar zijn. Er zijn gebieden waar je alles weghaalt, alle mensen, alle trekkers, alle koeien, alles. Daar zijn ze nog niet haalbaar.
Voor mij is eigenlijk de belangrijkste reden dat het eigenlijk gewoon zo niet langer kan. Kijk, weet je, je ziet alles op Facebook voorbij komen. Je ziet dat er gewoon rapporten gepubliceerd worden die niet kloppen. Het zijn allemaal schattingen. Jongens, ga gewoon eens echt daadwerkelijk rekenen.
Allemaal af van het platteland. Het tweede punt waar het om gaat is geen onhaalbare doelstellingen.
Ja, protesteren de boeren afgelopen zomer. We hadden het al een klein beetje over. Er zijn dus wel parallellen te trekken tussen de stikstofcrisis en de inflatie eigenlijk.
Ja, bij beide onderwerpen geldt, zeker bij het stikstofdossier, maar uiteindelijk bij de inflatie, waar we het al hebben gehad, dat het verhaal over wat hier nou echt achter zit en dat we ook te maken hebben met dat er echt iets anders wordt en dat er pijnlijke keuzes worden gemaakt. Maar dat we uiteindelijk daar als land ook beter uit kunnen komen en dat we daar een gesprek over moeten hebben. Ja, ik denk dat bij veel mensen, het gevoel bij veel mensen is dat dat ontbreekt. En dat we dat onze leiders, om dat nog maar een keer zo te noemen, te weinig doen. En bij het stikstofdossier is het een beetje, ja, het moet nu één keer. De presentatie van die plannen in de zomer waar het tegen de hoop werd gelopen, was heel erg vanuit, ja, de rechter dwingt ons, of Europa, hè, dus ook ja, we moeten wel. We hadden het liever zelf.
Wij kunnen het niet.
We hadden het liever zelf ook niet gedaan. Maar ja, helaas. Hè, anderen dwingen ons. En dat is natuurlijk een heel slecht model om uiteindelijk mensen mee te krijgen in grootscheepse verandering. Dus je zou een verhaal moeten bedenken van hoe komen we hier als Nederland beter uit? En hoe kunnen we een betere landbouw krijgen? Waar terecht boeren ook om vragen. Mm. En niet zo van, ja, nou, het moet nou één keer. En het is heel vervelend. Maar ja, we hadden het zelf ook liever anders gezien. Maar ja, dat is natuurlijk een zwakte bord. En daar is terecht kritiek op.
Maar ja, ook het hele probleem uitleggen van het stikstof überhaupt. Hè? Ik bedoel, je ziet hier in het noorden, zie je bij de snelweg ook borden hangen van er is geen stikstof.
Ik zie geen stikstof. Nee. Waar is het?
Ja, waar is het? Ja. Het is ongrijpbaar ook.
Ja, dus dat is zo. En een van de grote veroorzakers van waarom er geen verhaal is, natuurlijk dat we ook te maken hebben met een coalitie. Ja, dus dat die verschillende, het zijn natuurlijk vier partijen die uiteindelijk samen de regering vormen. Ja. En die zitten er natuurlijk ook verschillend in. Ja, dus als je het aan die partijen apart zou vragen, zouden ze misschien wel een verhaal hebben.
En zou het CDA veel misschien meer zeggen van er is geen stikstofprobleem?
Wat je ook ziet is dat er een soort van eindeloze onderhandeling binnen die vier is, waardoor er uiteindelijk dus geen verhaal uitkomt, behalve ja, het moet van de wet of het moet van Europa, want dat durft iedereen wel de schuld te geven. Maar uiteindelijk kom je daar dus niet mee weg.
Dus als je het oneens bent, is het ook moeilijker om het uit te leggen?
Ja, nou ja, in ieder geval kom je dan op een soort van heel, heel moeilijk compromis uit, waarbij je zegt, de rechter heeft ons teruggefloten.
Maar dan is daar Johan Remkes.
Ja, dan is daar Johan Remkes.
Redder.
Ja. Gelukkig in zekere zin, maar het is ook een zwaktebord. Dat je dan voor zo'n belangrijk onderwerp iemand, een soort, ook toch weer een crisismanager, want hij moest iets voor een paar maand ingehuurd om dan de gemoederen tot bedaren te brengen en iets te doen waarvoor eigenlijk de regering door ons is neergezet als kiezer. Ja. En dan verdwijnt hij weer. Dat is ook democratisch een heel moeilijk model.
Maar hij komt steeds wel weer terug. Hè?
Ja, hij komt steeds bij alle. Ja, ja. En hij is ook al genoemd door FC Groningen, nieuwe trainer. Dat schijnt hij ook. Dat is een, het gaat ook rond op Twitter.
Op Twitter een foto.
Op Twitter, ja, waar eigenlijk niet. Johan Remkes, zich toch wat een 70-plusser. Die ook niet de marathon meer loopt, zullen we zeggen. Dat is ook een heel interessant model.
Eerst even roken.
Ja. Ja, maar het interessante van Remkes is bijvoorbeeld bij stikstof, is dat hij dus al eerder een rapport had geschreven wat volstrekt helder was. Dus daar stond weinig omvloerst in. Ook in wat er dat er aan pijnlijke maatregelen zou moeten worden genomen. En ook in het rapport wat hij in oktober presenteerde, is volg daarop, precies hetzelfde. Dus de combinatie tussen pijnlijke keuzes maken en daar toch draagvlak voor creëren is best mogelijk. Maar dan moet je daar je best voor doen, authentiek zijn. Moeten mensen je ook geloven, dat is ook niet makkelijk. In zijn geval lukt dat beter.
Maar waarom geloven mensen hem wel? Waarom kan hij authentiek zijn en waarom kan hij inderdaad een rapport presenteren waarvan toch de mensen die er misschien een beetje op tegen zijn zeggen van nou ja, kan ik wel mee leven.
Nou ja, het komt ook door de positie die hij krijgt. Hè? Dus de constructie waarin het nu gebeurt is dat hij ook een opdracht krijgt. Hij zit niet in de regering. De regering kan er vervolgens al en de Kamer kunnen er nog weer van alles nog wat mee doen. Dus het maakt ook dat hij eigenlijk het makkelijker heeft dan op het moment dat het kabinet het zelf had gedaan. Hè, dus het heeft een voordeel te maken met de positie die je krijgt. Ja. Waar het ook om gaat, wat ik bijvoorbeeld van hem heel sterk vond, was dat hij zei dat hij meteen aan het begin heeft gezegd, ik ga niemand blij maken. Hè, dus we hadden het, als je het hebt over een soort van goed nieuws show, hij heeft ook eigenlijk meteen een slecht nieuws show gegeven. Hij heeft meteen gezegd, ja, niemand van jullie wordt blij. Dus we hebben uiteindelijk een gezamenlijk probleem, maar niemand van jullie gaat hier uitkomen met iets waar je blij van wordt.
Ja,
en dat heeft heel erg te maken met de verwachtingen die je creëert van tevoren. En daarin is hij dus wel, denk ik, heel erg geslaagd. Omdat hij uiteindelijk daarmee dus mensen ook wel mee heeft gekregen.
Ja, en ook gewoon dat mensen mee weten te nemen. En dat is natuurlijk niet elke leider gegeven. Dus, maar goed, we hebben het nu over Remkes. Dus zijn kracht is ook dat hij bij die boeren die zeg maar zoveel protesteerde deze zomer en ook wel daarvoor, dat hij die als het ware meteen voor 50% al mee had door te zeggen, ja, maar jullie worden ook vaak onheus bejegend. Ja. En jullie zijn ook de laatste jaren er zijn. Dus zeg maar, die gingen meteen, hoefde niks te doen. Dus zeg maar, vijf minuten dat hij een persconferentie hield, zag je huilende boeren bijna op tv, die hem wel geloofden omdat hij iets uitstraalde van, ik begrijp wel, we moeten dit samen doen. En natuurlijk denken we aan jullie. Jullie worden meegenomen. En of dat uiteindelijk in de maatregelen is natuurlijk vers 2. Maar als je al zo begint, dus daarbij dan ook een verhaal hebt en er iets gemeenschappelijks van maakt. En niet wij zij. Ja, dan sta je al met 1-0 voor.
En erkend. Hè? Dus eigenlijk gaat het om erkenning.
Van het probleem.
En, nou, maar ook ja, van de mensen.
Van de mensen, ja.
En dat was natuurlijk met dat hele stikstofplaat. Dat is dat toch kaartje over mensen heen gekomen. Mm-hmm. Ja. Terwijl hij natuurlijk gezegd, ik ga wel luisteren. En ik erken jullie problemen, jullie situatie. Dus het heeft heel erg met erkenning te maken.
Maar hoe lang blijft zoiets als hij voor elk probleem wordt ingevlogen? Ik bedoel, ja, kan hij de volgende keer weer zo geloofwaardig zijn?
Nou ja, hij is 71 geloof ik, dus sowieso is het eindig.
Ja.
En
ja,
ik denk dat
Joe Biden is 80.
Joe Biden, dus hij kan nog wel een tijdje. Maar het is natuurlijk uiteindelijk blijft het, met alle respect voor Remkes, is het een zwaktebord. En dat we bij zo'n belangrijk onderwerp, zeg maar, een niet gekozen, geen minister, niet iemand uit het kabinet, moet, als we dat een beetje moeten invliegen. Ja, dat is sleets.
Mm-hmm. Voor het kabinet ook.
Ja, want dat is niet sterk. Want je wil, stel, we komen er niet uit. Want, ja, en 2023, dat we in juni weer besluiten om Remkes in te huren, dan wordt het ook een beetje lachwekkend bijna. Ja, ja. Hij heeft het kabinet al moeten formeren, dat zat vast. Ja. Hij heeft in Limburg de zaak moeten oplossen toen ze niet uitkwamen. Nou, hij is overal ongeveer ingevlogen. Dus dat is ook omdat we dus blijkbaar moeite hebben om, of de zittende politieke klasse, of dat nou door coalitieverhoudingen komt of de andere reden, moeite heeft om dat erkennen en het is gemeenschappelijk. En ik ben, want het laatste wat je van Remkes kunt zeggen is dat hij zijn best doet, sympathiek. En het is geen gladde verkoop. Nee, integendeel, het is wat Nurkse. Maar juist daarin is hij geloofwaardig.
Ja, klopt. Maar goed, ik bedoel, eigenlijk zou het kabinet dat dus eigenlijk moeten doen. Er is ons al veel beterschap beloofd.
Ja.
Nieuwe bestuurscultuur en zo.
Ja.
Kunnen leiders veranderen eigenlijk?
Nou ja, dat is natuurlijk een van de ingewikkeldste opgaven voor Rutte, is dat hij er al heel lang zit. En op het moment dat je dan gaat zeggen, van, nou, we gaan nu helemaal anders doen, is dat mensen toch naar jou kijken en denken, nou, laat jij het eerst dan maar eens even zien.
Ja.
Dus bij verandering is het heel belangrijk dat leiders zelf ander gedrag laten zien. En op het moment dat jij heel lang succesvol bent geweest op een bepaalde manier, en dan gaat zeggen, oh ja, trouwens, we gaan het nu anders doen. Ja, dan moet je wel van goede huizen komen om dat ook te laten zien.
En je moet het volhouden.
En je moet ook de kans krijgen om dat nieuwe gedrag te laten zien. Hè? Dus natuurlijk kunnen mensen hun gedrag veranderen. Anders zouden er in al die organisaties niet allerlei programma's zijn om managers te trainen en om medewerkers dingen te leren. Tuurlijk kan je veranderen.
Maar ja, je kunt wel cursussen tegenaan blijven gooien.
Nou, de vraag is of Rutte überhaupt op een cursus is. Hij heeft wel zelfreflectie getoond. Hè? Ja. Dus ik weet, misschien heeft hij dat ergens geleerd.
Ik had een keer de chef die ging complimentjes uitdelen naar zo'n cursus. Na 2 weken was het voorbij, hoor.
Ja, dus de vraag is, blijft het hangen of is het tijdelijk?
Ja.
En zit het echt, zeg maar, in je gedrag verankerd? Of zeg je alleen maar dat je het anders gaat doen? Hè?
Ja.
En dat is volgens mij een van de opgaven. En Kaag heeft daar natuurlijk ook, die heeft het ons ook beloofd, hè? Nieuw leiderschap.
Nieuw leiderschap, ja.
Nou, een van de belangrijkste dingen bij dat soort uitspraken is natuurlijk dat mensen uiteindelijk het willen zien. En waar zien we dan dat nieuwe leiderschap in? En die tijd, je moet ook wel een beetje de tijd krijgen om dat te kunnen laten zien. Nou, ja, ze hebben nog 2 jaar of zo, denk ik. Hè?
Ja, dus de oude, was het, de oude uitspraak ook mee, goede acteur, show, don't tell. Dat je, dus je kunt het heel erg lang vertellen. Hè? Je kunt een interview schrijven, zeggen dat je het hebt gezien en dat je het anders gaat doen. Uiteindelijk moet je het ook doen. En de tijd begint een beetje te dringen. Want het kabinet zit er onderhand alweer een tijdje. Dus dat wordt een van de spannendste dingen in het, nu we met de kerst zitten en vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Of dat ook, als we een jaar verder zijn, of we ook echt ander gedrag hebben gezien.
Ja, meest geloofwaardig als een premier zich ineens heel anders gaat gedragen.
Nou, in ieder geval is het in organisaties vaak zo dat je op dit soort momenten een nieuwe leider kiest. Hè? Dat is natuurlijk de makkelijkste weg. Dat je denkt van, nou, we zitten nu echt in een andere fase.
Ja, ja.
We hebben nu ander leiderschap nodig, weet je wat. We zetten gewoon iemand anders aan het roer. Dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing eigenlijk.
Ja.
We hebben daar, nou, in ieder geval weet je zeker dat je dan ander leiderschap krijgt. Bij een zittende leider weet je dat niet zeker. Tegelijkertijd, we hebben natuurlijk allemaal, of nou in ieder geval, we hebben ervoor gekozen om de VVD de grootste te maken met Mark Rutte aan het roer. Dus dit is wat het land wilde. Ja. Je kan ook zeggen, ja, we hebben onze kans gehad.
Ja, dus tot de volgende verkiezingen. Die kunnen natuurlijk eerder komen als het kabinet eerder valt. Maar is dit de ploeg die het moet doen? Dus moet verandering toch komen van zittende leiders die met de premier voorop heel ander gedrag deels moeten gaan vertonen dan ze toen hebben ze ons ook beloofd. Dus ik neem aan dat de kiezer dan dat goed ook in de gaten houdt.
Nou, we zullen het volgend jaar allemaal gaan zien of we die veranderingen inderdaad ook gaan krijgen. Dank jullie wel, Janka Stoker en Harry Garretsen. Prettige feestdagen.
Hetzelfde.
Tot over 2 weken.
Iets gelijks, ja.